Gemeente, het is goed, zeggen we dan, maar het kan altijd nog beter. U kent dat wel. Je hebt een goede positie, goed werk, maar ja, het zou toch altijd nog wel iets beter kunnen. Het gaat je voor de wind, het zit je mee, zeggen we dan. En we zijn tevreden, maar ja, eerlijk gezegd, het zal toch altijd net nog iets beter kunnen. Heel menselijk, zeggen we dan, toch? En eigenlijk zijn we zo altijd onderweg, altijd kan het beter. Altijd eigenlijk onderweg naar een onbestemde toekomst. En dan vooral onbestemd. Ja, zeggen we dan, als je dat niet meer hebt, dan zit er geen vaart meer in. Dan heb je geen drijf meer, zeggen we dan. Dus ja, vanzelfsprekend, toch? Dat je zo leeft en dat je zo in elkaar zit, kennelijk. Anders ga je maar wat dobberen. En dat is ook geen leven, toch? Eerlijk gezegd. Een zekere onrust drijft ons altijd voort. Altijd voort. Het is goed, maar kan toch nog beter, nietwaar? Wat heeft Augustinus ons toch goed begrepen? Kerkvader van lang, lang geleden, die de moderne mens vandaag helemaal doorziet. Onrustig is ons hart, altijd voort, totdat het rust vindt in uw God. Sterker, de Bijbel zelf en onze tekst doorziet, verstaat de moderne mens vandaag. En ook de moderne mens zonder God vandaag. Precies. Maar verstaan wij, verstaan zij de Bijbel? Ook op dit punt. Nou, dan zijn we misschien ook altijd wel onderweg. Dan kan het ook altijd eigenlijk wel beter als het gaat om het verstaan van de schrift ten aanzien van de bedoeling van ons leven. Israël. Het volk Israël onderweg. Een heel bekend verhaal. Door de woestijn van het leven. Het komt in een oase. Een pleisterplaats. Even pauzeren. U kent dat wel. Ja, dat kennen we gelukkig allemaal wel, toch? Van die pleisterplaatsen, oases in je leven. Dat je even stilstaat en terugkijkt en vooruitkijkt en ja, het goed hebt eigenlijk op zo'n moment. Denk maar aan een verjaardag of een feestdag of aan de vakanties die alweer een tijdje voorbij zijn. En we kijken alweer uit naar de volgende vakantie over een paar weken, herfstvakantie. Even een pleisterplaats, een oase. Even opademen, toch? Ja, het kan dan maar goed zijn, nietwaar? Zo zeggen we dat toch? Oké, maar zit er dan ook een beetje lijn in ons leven? Een Bijbelse lijn, wel te verstaan. Of leven wij voor het lieve vaderland weg? Ja, dan leef je niet naar het Bijbelse vaderland toe. Zeker weten. Er zit hier in deze geschiedenis van de Bijbel een heel duidelijke lijn. Als het gaat om het volk Israël. Ze werden geroepen, weet u wel, uit de volken. door God, na God. En toen kwamen ze terecht in Egypte, het slavenhuis. Daaruit zijn ze verlost door God. Toen gehaald door de Rode Zee, door de woestijn, op weg naar het land van God. Een duidelijke lijn toch, hè? Dat begon daar en dat gaat daar eindigen. Daar zit lijn in. Zit er deze lijn ook in ons leven? Dat is de vraag. Of zijn wij misschien ergens begonnen toen we op de wereld werden gezet, zoals het heet vandaag. Dan begin je ergens maar, nou ja, dan zie je wel. En misschien kom je nog wel een keer goed terecht. Dat is het leefgevoel van heel veel mensen vandaag buiten de kerk. Toch niet in de kerk, hoop ik. Want het moderne leven zonder God is in feite doelloos. Zie je dat wel eens? Het is eigenlijk een doel op zichzelf. Als ik het maar goed heb, en dan kan het altijd nog beter. En daar blijven we bij. Het is een doel op zichzelf. Beperkt en daarom doelloos. Het spat met elkaar als een zeebel. Weg. Niks meer van over. Nou ja, was dat dan maar waar? Dat daar niks van overbleef voor Gods aangezicht. Dat is de vraag. Ik kan wel zeggen, gemeente, als christen heb je een duidelijk begin. Evenals het volk Israël. Vroeger zei men, je weet waar je vandaan gehaald bent. Toch? Al was het alleen maar in de betekenis en de verzegeling van je heilige doop. Vaak onderschat. Je weet waar je vandaan gehaald bent, toch? Paulus noemt dat eertijds. Dat is passé. En nu, weet u wel? Nou, deze dingen, dat belijnt toch je leven? Dat geeft lijn in je leven, toch? En ten diepste worden de handelingen, de christenen genoemd, zij die van de weg zijn. Omdat Christus de weg is. En ze kennelijk zo met hem geassocieerd worden, dat ze zo eigenlijk aangeduid worden, die van de weg zijn. Ja, waar je mee omgaat, daar word je mee, daar word je door geheiligd. Dan. Toch? Een reis. Op reis is een christen, wij, naar zijn toekomst. Het vaderland de rust. Je kunt het helemaal vergelijken met de reis van het volk Israël door de woestijn. Een levensreis met heel veel ups en downs. Maar het eindigt hierboven. Ze komen er bovenop. Vast en zeker. Een oase hier, een oase daar. Het is goed, zeggen we dan. Maar ja, het kan toch nog beter. Goed. En goed is een oase. Een pleisterplaats. Een rustplaats, als God in je leven komt. Toch? Dat is kenmerkend voor het christenleven. Als God in je leven komt, met de daad, één keer en steeds weer. Dan heb je het goed. dan is het goed. Omdat God goed is. Toch? Zomaar. In een kerkdienst. Of in je stille tijd. Bij je dagboekje. Als de schrift opengaat. En God er is. Dat is goed. God is goed. Toch? Nogmaals. Typeren voor het christen zijn. Want God is goed, looft hem te staan. Ja, en dan niet zomaar een goed gevoel. Zo'n feel good geloof, weet u wel. Begrijpt u wel. Maar omdat God het zegt, dat het zo goed is. Zoals hier in deze tekst, waar zijn woord compact daad wordt. Toen kwamen ze te Elim en daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. En ze legden zich al daar aan de wateren. Tja, het kan maar goed zijn, zeggen we dan. Ja. Maar het is hier wel bijzonder goed. Je zou bijna zeggen, supergoed. Ik houd van eigentijdse taal en de prediking, maar ik merk tegelijk, het is niet toereikend. Zelfs dat is niet toereikend. Het is veel beter dan dat zelfs. En ik moet eigenlijk nu toch teruggrijpen op iets wat plechtige taal om te zeggen hoe goed het daar was. Het is een volheid van goedheid voor een aan God gewijd en met God verbonden volk. Dat is Elim. Het beste van het beste. Dat is deze oase. Nou, kom daar vandaag eens om. Buiten de kerk. Daarvoor moet je kennelijk in de kerk wezen. Daarvoor moet je kennelijk bij God wezen. Het beste van het beste. Supergoed. Maar het is nog veel meer. Het is nog veel beter. Het beste van het beste van God. Dat is deze oase. Zo heeft Israël zich Elim, zo heet de oase, zich herinnerd. Om nooit meer te vergeten. Het is blijven hangen in het collectieve, het gezamenlijke geheugen van het volk Israël door de eeuwen heen. Zodat later, veel later, de ziener Johannes op Patmos mag uitzeggen dat in de eindtijd, als de kerk, de vrouw van het lam, vlucht in de woestijn, zich een plaats krijgt, van God bereid. En dat ziet, zegt een commentator, op deze oase Elim. Ik heb er maar één gevonden, één commentaar, namelijk Grijdanus, in de korte verklaring. Dit ziet op Elim in de woestijn. In de eindtijd, vlak voor de wederkomst, zal God zich zijn kerk een oase bereiden, waar ze onderhouden wordt, die zal net zo goed zijn als destijds Elim in de woestijn. Zo goed. Ze hebben het nooit meer vergeten. Elim. Eigenlijk betekent het letterlijk gewoon bomen of palmen. Zeg maar groen voorziening in de woestijn. Maar dat is opvallend, toch? Als je de beelden ziet van uitdrogend Afrika, keurig droog. Oh. En je ziet dan een stukje groenvoorziening. Dat valt toch op? Precies. Daar gaat het om. Elim. Groen. Nota bene. Groenvoorziening in een woestijn. Opvallend. Van God. Zoiets als milieubeheer in de kerk. Soms is het alleen maar zand. Als ik door Nederland heen draal zondag, twee op een zondag, dan is het vaak soms zo zanderig dat ik moet denken aan lang geleden, toen ik in militaire dienst stond en bijna dagelijks de hit hoorde op de soldatenkamers. Brandend zand in een verloren land, een leven vol gevaar. Ja, zoiets. En dan is het heerlijk om in een gemeente te komen waar je zegt tot je verbazing: hé, zeg, groenvoorziening vandaag. Hier, kennelijk een stukje milieubeheren van God. Elim. Waarschijnlijk gaat het hier om een groot diep dal, een soort wadi in de woestijn, waar 12 bronnen zijn en 70 palmbomen. Ja, het kan maar goed zijn, zeggen we dan. Zeker als je bedenkt dat die getallen 12 en 70 een symbolische betekenis hebben. En dan moet u heel goed gaan luisteren. Dat doet u al, maar nou nog even een tandje erbij. 12 bronnen en 70 palmbomen. U moet weten, in de Joodse traditie wijzen die 12 waterfonteinen naar de 12 stammen van Israël. En u weet, het is de roeping van Israël om uit te roepen, Israël zondag, over de hele wereld hoe goed God is. Dat is haar roeping. Dat is ook de roeping van de kerk. 12 waterfonteinen, 12 stammen van Israël, uitroepend, zo goed is God in de woestijn van het leven vandaag. 12. Jezus later riep 12 discipelen, weet u wel? Later 12 apostelen, om nu nieuwtestamentisch uit te zeggen hoe goed God is in het Lam, Jezus Christus. En laat die goedheid over de hele wereld gehoord worden en genoten worden. Dat is de roeping van de kerk, evenals die van Israël. Lieve gemeente, als zij dat niet meer doet, verliest ze haar bestaansrecht. Punt. 12. 12 waterbronnen in de woestijn. 12 stammen van Israël. 12 discipelen. 12 apostelen. Uitroepend, zo goed is onze God. Doe je mee? 12. En dan die 70 palmbomen. In de Joodse traditie betekent 7 de volheid. 70 is een versterking daarvan. Het getal van de volheid. 70. Ik ga op zoek met u, goed meedoen nu, door de Bijbel naar het getal 70. In Genesis is sprake van 70 volken en 70 talen. Het gaat om de volheid van de volken, het totaal in den beginnen. Jacob verlaat met 70 Israëlieten zijn land en gaat naar Egypte. Het volledige nageslacht trekt mee. Mozes stelt later 70 oudsten in de woestijn, waardoorheen de godsregering zichtbaar wordt voor zijn volk. Later krijg je 70 leden van het Sanhedrin, uitzeggend: God regeert zijn volk ook vandaag door ons. In die verdorven tijd, Sanhedrin, toen Jezus gekruisigd werd, regeerde God toen nog door het Sanhedrin, die 70. Ja, juist, toen. 70. Het Hebreeuwse Oude Testament wordt later vertaald door 70 vertalers in de wereldtaal het Grieks, de Septuaginta. Daarmee gezegd hebbend dat de volheid van de leiding van God aanwezig was in de eerste vertaling in de wereldtaal, de Septuaginta, de 70. Daarvoor had Jezus nog naast de 12 discipelen 70 andere discipelen uitgezonden. 12 en 70. Om volledig, volmaakt uit te roepen: zo goed is God nu in het nieuwe verbond in de komst van Jezus. 12 en 70. Het gaat hier, gemeente, om het Godsvolk, geregeerd door God zelf, 12, als in de schaduw van de Almachtige, de 70 palmbomen. Ja, het kan maar goed zijn, zeggen we dan. Jawel, maar dit staat niet op zichzelf. Dat is de mens van de God. Die heeft het goed voor zichzelf. De Bijbel kent de lijn naar de naaste. God is goed, ook voor u, ook voor jou. Hoor je dat? De Midras, dat is de Joodse uitlegging van het Oude Testament, zegt met deze woorden: oases, pleisterplaats in de woestijn, geven nadrukkelijk onderwijs. Daar zit een diepe Joodse wijsheid in. Ze zijn een zegen voor de wereld in de woestijn van het leven. Een zegen. Uitgezegd via de roeping van Israël en van de kerk. Israël zondag. Doet Israël dat niet meer? Doet de kerk dat niet meer? Dan verliest ze haar bestaansrecht. Tja, het kan maar goed zijn in de kerk, zeggen we dan. Ja, maar dit kan nooit een doel op zichzelf zijn. Het gaat erom dat de wereld, ook om je heen, zal horen en zien hoe goed God is. Het kan maar goed zijn in de kerk, zeggen we dan. Jawel, maar merken uw collega's morgen op uw werk dat u in de kerk bent geweest? En merken je vriendjes op school morgen dat je in de kerk bent geweest? En dan gaat het erom, hè? Het een bij het ander houden. Het totaal. Het onderwijs van de oases, zegt de Midras, is dit dat ze een zegen zal zijn voor de wereld om haar heen. Ja, dan vallen we op vandaag in het postmoderne leven zonder God, toch? Waarom zeg u dat zo? Nou kijk, in het moderne leven, dat was ongeveer, laten we maar zeggen, 30, 40 jaar geleden. Daar zat nog iets in van, het gaat beter worden. Dus er is een stuk progressie en een stuk vooruitgang. Het gaat toch een keertje echt nog beter worden hoor, over het socialisme. Die moed geven we op vandaag. De postmoderne mens, postmoderne na, leeft bij het gevoel van vandaag en kijkt niet verder meer. Het gaat vaak om een heigerig en hyperig aanlopen achter losse emoties en sensaties. Een hype duurt niet langer dan 2-3 dagen. Dan hebben we een andere hype nodig. Toch? Herkenbaar. Ook voor ons. Het gaat hier, gemeente, te midden van een loszand cultuur, dat is de woestijn. Is dat Nederland vandaag? Is dat West-Europa? Misschien nog droger dan Afrika. Het gaat hier te midden van een loszand cultuur, ook in de kerk, om vastheid en duurzaamheid. 12 waterfonteinen en 70 palmbomen. Nieuw Testament is vertaald, het levende water, die bronnen, overschaduwd door de almacht van God en Jezus Christus. 70. Deze oud-testamentische oase is nieuw-testamentisch gezien het fundament van apostelen, 12, en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste, de voornaamste, de volledigste hoeksteen is. 70. De steen die het hele huis draagt, schraagt. Een oase van duurzaamheid en vastheid. In de woestijn van het leven. Komt daar vandaag eens om? Vandaag heb je het er morgen bij het kwijt. Vastheid, duurzaamheid, zelfs je kapitaal. Kijk maar uit. Een oase van vastheid en duurzaamheid. In het leven. Hier. Dit. 12, 70. 12 bronnen. 70 palmbomen. Wateren der rust. Levend water. Overschaduwend beschermd. Door de almacht van God in Christus. Om op adem te komen. De adem van God, als in den beginnen, recreërend, paradijselijk, heerlijk, dat goed, dat nimmer meer vergaat, toch? Ja, het kan maar goed zijn, zeggen we dan, daar en dan. Onder de bediening van de verzoening zondags. En zij legerden zich aldaar aan de wateren. Dan ziet de gemeente naar de kerk gaan. Die gaat zich legeren rondom de wateren. Het levende water van vrije genade. En dan mag de pastor weten, ook ik, waar de gemeente gelegerd is. Dat is ook belangrijk. Anders klinkt het niet. Toch? Ja, dan denk je vanzelf aan Psalm 23, wat hiermee te maken heeft. Hij doet mij nederliggen naar grazige weiden. En hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Daar hebt u het verzoende leven. Het is het leven uit de Exodus. Toch? Hij heeft het verzoende leven. Waar de zonde weg is. De vrede met God is. En het bloed van Jezus. Weet u wel, Pascha, Pascha, Exodus. Aan de wateren der rust. Aan de zeer stille wateren. Nogmaals, het verzoende leven. Vol van God. Tja, het kan maar goed zijn, zeggen we dan. Toch? Dat is de volheid van leven. Als we zitten in de schaduw van de Almachtige. Onder die 70 palmbomen. Volheid. En drinken van de wateren des levens om niets. Vol is vol. Dat is nog zo'n beetje, maar vol is vol. En dan vergeet je het nooit meer. Wat was dat goed, zeg. Je kunt bijna je agenda aantekenen. Wat was het daar goed, zeg. Om nooit meer te vergeten. Hoe groot is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken. Lieve gemeente, dat is Elim op zondag. Is onze geliefde Maranatha-kerk voor u zo'n Elim geworden? Ik vergeet nooit meer, ik kan zelfs de plek in de bank aanwijzen. Groenvoorziening in de woestijn. Opvallend. Opvallend zeg. Nooit meer te vergeten. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht van schouwen. Het verzoende leven. Waar vind je dat nou nog? De kerk. Milieubeheer van Gods wegen. Groenvoorziening in de woestijn. Waar God is, is het milieu, ook het kerkelijk milieu, gewaarborgd. De Midras, opnieuw, dat is de Joodse uitlegging van deze woorden. Dat is bijzonder interessant. De Midras, de Joodse Midras zegt, God nam gedurende de scheppingsdagen extra tijd voor de oase Elim uit voorzorg voor zijn volk dat hier eens langs zou trekken. Is dat niet mooi? Kostbaar als je merkt dat God van je af weet. Toch? In de kerk, of in je stille tijd, bij je dagboekje, dat je zegt, lieve God, hoe is dat nou mogelijk? Ik heb vandaag zo'n moeilijke dag. U weet, ken ik precies wat ik vandaag tegemoet kan zien. Dat hebt u een jaar geleden al kennelijk voorzien. Toen wist u al wat ik zou ontmoeten vandaag. Wat bent u een verrassend God, lieve God. Kostbaar als je merkt dat God voor jou weet. Toch? Als je het nog breder wil hebben. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom. Kijk. Dan komen dingen zo vast te liggen van Gods kant. Als God je even apart neemt. In de kerk, of bij je dagboekje, dan mag je even op adem komen. opademen aan de wateren der rust. 12. En de schaduw van de Almachtige. 70. Maar gemeente, die oase staat nu op zichzelf. Als je op weg bent in de vakantietijd naar Oostenrijk of naar Zwitserland, dan leg je graag een keertje aan op een rasthof langs die enorme eindeloze snelwegen in Duitsland. En dan kan dat heel goed wezen. Dan kun je heerlijk je benen strekken en lekker eten zo, drinken. Maar je kan er niet blijven. Anders kom je niet in Oostenrijk of Zwitserland of waar je ook wezen wil, toch? Zo doen. Het is daar zo goed. Maar je kan er niet blijven. Onderdeel van de reis. Meer niet. Onderdeel van de reis naar het land van God. Ja, voor de hedendaagse mens zonder God. Nogmaals, is het leven een doel in zichzelf. Als ik het maar goed heb. Ja, maar dat kan zo voorbij zijn. Denk aan de financiële crisis. De recessie. Je gaat morgen niet vermoeden naar je werk en je krijgt te horen van, sorry hoor, we moeten u ontslaan, want u begrijpt het toch wel. Kijk. Of de dokter zegt, helaas, ik kan niets meer voor u doen. Je kunt het goed hebben, maar het kan zo voorbij zijn. En dan, is er dan voor u en voor jou en voor mij dat goed dat nimmer meer vergaat? Even een antwoord geven. Zeg het maar. Maar zelfs het goede leven met God is geen doel in zichzelf. Het is goed, maar het kan nog beter, zeggen we dan. Ook in de kerk. Jawel, rust elders. Repos ailleurs, de wapenspreuk van Mannix van Zandegonden. Onderweg naar het beloofde land van God. Het volk Israël kreeg even een verademing. Na de beproeving van Mara was het water bitter en het werd zoet gemaakt. En daarna Mara, de beproeving van Mara, komen ze in Elim. Mooi hè? Eerst het bittere en dan het zoet, dan het goed. Verstaat u het? Dotse leerregels zeggen het zo. De aanschouwing van het aangezicht van de verzoende God is de God vruchtig en zoeter dan het leven. Naar het bittere van de zonde. En wat is de zonde bittere? En de bitterheid van het kruis. Lieve Heer Jezus, u voor mij. Bitter. Is dat het zoet van de aanschouwing van het aangezicht van de verzoende God. Elim na Mara. Eerst Mara, dan Elim. Maar ze kunnen daar niet blijven. Verder door de woestijn. Is toch niet waar, heren? Lieve God, is toch niet waar? Jawel. Het land van de rust is daar. Zeg de kinderen zelfs dat ze voorttrekken. Nou. Tja, anders kwamen ze nooit in het beloofde land. Ik weet, het leven van sommigen is als dat van Naomi gezegd heeft. Noem me maar niet meer Naomi, maar noem me Mara. Het leven van sommigen, ook als ik u zie, als ik bekende gezichten zie, is zo bitter, ik weet dat. Zo bitter. Noem mij maar Mara, Peter. En weet u, de moderne mens buiten de muur van de kerk zonder God kent zo'n bittere eenzaamheid, wist u dat? Mensen onder dan zijn zo bitter eenzaam, zo bitter eenzaam. Ja. En dan is er zomaar een oase in de woestijn, waar je water schept met vreugde, uit de fonteinen van het heil. De kerk, of je dagboekje. En het water uit de fontein van het heil wordt nooit bitter. Wist u dat? Waarom niet, dominee, waarom niet? Luister nog een keer, de wateren. Uit de fonteinen van het heil, 12, worden nooit bitter. Omdat Jezus dronk, eet ik met gal gemengd. Die 12 waterbronnen blijven zuiver tot in het land van God. Duurzaam. Vastheid, duurzaamheid, vandaag de dag, voor alles wat los van bestaat. En soms in je eigen hart en leven, duurzaam. O groot is het goed, wat gij weggelegd, van die uw vrees. Mooi, hè? Het is mij goed, nabij God te zijn. Aan die 12 waterfonteinen, onder die 70 palmbomen, te drinken van het water des levens om niets, in de schaduw van de Almachtige. Ja, hier kruisen de wegen zich met de mens zonder God. Mensen zonder God, ja, die hebben het vaak zo goed mogelijk, niet waar? Ja, wat je goed noemt. Zo goed mogelijk in discotheken of in overspel, of ontucht, of hebzucht. Zo goed mogelijk, ja, wat je goed noemt. Maar dan komt het bittere, de kater. En de eeuwige kater. Het christenleven staat er tegenover. Eerst het bittere. En dan het goede, het zoete. Wat een verschil, hè? Die wegen kruisen zich. Het kruis van Golgotha manifesteert zich daarin. Christenleven, wat haaks staat op het leven zonder God. Lieve gemeente, als je over identiteit spreekt, dan alsjeblieft dit hoor. Niet al die flauwekul. Wezenlijk bij God vandaan, een totaal ander leven. Nieuw leven bij God vandaan. Kijk, zo komt er structuur in je leven. Zeg maar bekering, wedergeboorte, bij God vandaan, om Jezus wil. En gij zult mij getuige zijn. De roeping van Israël, Israël zondag, en de roeping van de kerk. Vergeet dat niet. Volgens de Midrash, nog één keer. De Joodse uitlegging van deze woorden. Kunnen die waterfonteinen ook worden vertaald als waterspiegels of ogen? Ze vangen als spiegels het daglicht op om daarmee het lichaam van de volken te verlichten, zegt de Midrash. En Jezus zei, en in uw oog eenvoudig is, zo zal het uw hele lichaam verlichten. Mogen anderen aan onze ogen zien dat ze gericht zijn op een vergelegen land. Op je werk, wat heb jij toch? Zomaar een leuke meid. Niet vervelend of doorgezakt of zo. Maar ja, ze heeft iets, hè, ze heeft iets. Ze mag jou eens vragen, wat heb jij toch? Ja jongens, als je het nou vraagt, ik ben niet zo prater en zo preker, maar als je het nou vraagt, ik heb God. En toen werd het stil. Tot iemand zei, dat is aan jou te merken. Dit. Lichtjes in je ogen veranderen. Als die waterbronnen of waterspiegels, als ogen in de woestijn, die het licht opvangen, om dan het lichaam van de volken te verlichten. Lichtjes in je ogen veranderen. Het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen, bij mijn God. Het is goed. En het wordt nog beter. Een subtiel verschil. De mens van de God zegt, het is goed. Maar het kan nog beter. Een christen zegt, het is goed. En het wordt nog beter. En het beste komt nog. Het kan niet op. Amen. Psalm 16, het zesde vers. 16, vers 6.